Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag ga ik met Patricia Dekkers in gesprek. En Patricia die werkt met de kracht van de energie, waarover ze straks waarschijnlijk allemaal nog wel meer dingen gaat delen. Maar wat ik super interessant vind en waar ik heel erg benieuwd naar ben, is naar haar persoonlijke verhaal. Want ze heeft zelf het een en ander meegemaakt en daardoor haar leven om moeten gooien of in ieder geval omgegooid. Dus welkom Patricia. Super leuk dat wij vandaag deze podcast gaan opnemen.
Dankjewel Annabel.
Ja, wil je meteen de diepte in? Wat is er gebeurd waardoor je je leven hebt omgegooid?
Ik heb eerst wel wat andere signalen gehad dan de reden waarom ik mijn leven heb omgegooid. Ik heb bijvoorbeeld een hernia gehad, waardoor ik lastig liep, mij lastig kon voorbewegen, maar dat was toch niet genoeg. En toen kreeg ik 2 jaar later een burn-out. Of kreeg, wordt ook wel eens gezegd, je manifesteert het zelf, hè? Ja. Ik heb 25 jaar lang in het bedrijfsleven gewerkt. En met name als secretaresse, directe secretaresse en managementassistenten. En ja, je bent met zoveel dingen bezig die je niet echt leuk vindt. En je blijft jezelf voorbij rennen, tenminste in mijn geval dan. En op een gegeven moment kwam de dag dat mijn lijf zei, ho, en nu is het klaar. En er gaan natuurlijk een heleboel signalen aan vooraf.
Wat merkte je in je lijf?
Mijn lijf stopte ermee. Ik klapte dubbel op de werkvloer. En ik had zoveel pijn in mijn lijf. En, ja, dat is echt allemaal een teken dat je heel veel over je grenzen, of heel vaak over je grenzen heen bent gegaan. Ja.
Mm-hmm. Ja. En je zegt, je klapte dubbel op je werk. Viel je neer, of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, mijn lijf klapte naar voren. Ik ben niet gevallen, maar ik kon wel niet meer rechtop staan. Dus ik klapte echt, alsof je pijn in je buik hebt, zeg maar. En denk van, oh, doet zo'n pijn. Alleen dan nog wat gradaties hoger. Ja, ja.
Toen heb je je ziek gemeld.
Dan ga je eerst naar de huisarts, hè, om te kijken of er niks fysieks, of er niks met je lijf aan de hand is. En er werden gelijk testen gedaan voor zover de huisarts dat kon doen voor mij. En uiteindelijk kwam daar dan uit, het begon met overspannenheid, geloof ik. En uiteindelijk was het dan, je hebt een burn-out en het is goed als je even thuis blijft en dan kom je in die molen terecht van bedrijven, artsen, et cetera, et cetera. En dan word je min of meer gedwongen om rustig aan te doen.
En lukte dat dan thuis om rustig aan te doen?
Oh, dat was zo moeilijk. Als ik terugdenk aan die tijd. Alsof je hoofd niet uitgaat. Je hoofd blijft constant aanstaan. Constant. Alsof er een aanjager in jezelf is aangezet. Je lijf is wat moe. Hè? Dat merk je dan wel. Maar dat hoofd, dat is dan gewoon niet stil te krijgen. En ergens heb je ook nergens zin in. Je maakt vooral heel veel wat je niet wil. Je merkt eigenlijk heel veel, dat wil ik niet. Ja.
En was er ook iets waarvan je merkte, dat wil ik wel? Of daar heb ik wel energie voor? Of dat vind ik wel leuk om te doen in die tijd?
Ik merkte dat het afstemmen op mensen, dus luisteren naar informatie van mensen, kijken naar beelden van mensen, ik kan heel goed voelen. Dat is mijn eerste kanaal, zeg maar, voelen. Ik kan heel goed voelen wat er in iemand omgaat, of iemand ergens pijn heeft, of iemand ergens tegenaan loopt. En dat liep al een aantal jaren parallel aan mijn pad als managementassistente. Alleen dat stukje volledig stappen in wat ik echt leuk vond, dat durfde ik gewoon niet. Bang om geen inkomsten te kunnen genereren. Denken dat een baan- en loondienst jou ja, je heilige zekerheid is, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat daar alles misstaat of valt. En ja, die burn-out is wel mijn escape tussen aanhalingstekens geweest om te durven kiezen voor mezelf. Om te durven gaan voor wat ik echt leuk vind om te doen. Ja.
Ja, want wat gebeurde er tijdens die burn-out? Ik weet niet hoe lang die geduurd heeft, maar waar kwam dan de shift van, maar misschien is die baan en loondienst dan toch niet meer dat waar ik in wil blijven werken. Er zal iets gebeurd zijn, denk ik, voorafgaand aan dat punt.
Ja, hier komt een punt dat je wordt verwacht om te gaan reïntegreren. En ik merkte dat ik daar zoveel weerstand bij voelde. En wel blijdschap voelde bij andere mensen kunnen helpen met waar ik op dat moment ook goed in was. En dat kostte gewoon veel minder stress. Ja, afzeggen en verzetten van afspraken omdat iemand geen zin heeft om een vergadering te doen, kost heel veel energie en tijd. En dan weet ik wel wat ik leuker vind, hè? Om in contact te zijn met andere mensen. En dat voelde gewoon heel dankbaar. Heel dankbaar werk. Daar voelde ik gewoon zoveel voldoening bij. Ja, en dat had ik niet meer in mijn werk. Dus het reïntegreren, dat heeft mij wel de ogen doen openen. Als je met lood in je schoenen naar kantoor moet. Niet meer echt op een afdeling kan functioneren. En apart wordt gezet om daar rustig aan op te bouwen. En ja, dat werkte goed niet. Dus ik had een heel goed gesprek met een van mijn directeuren. En die vond het goed voor mij als ik ermee stopte en eruit stapte.
Oh, wat fijn dat hij daar zo mee gaan in was.
Ja, achteraf gezien ben ik hem daar heel dankbaar voor. Op het moment zelf vind je dat niet zo fijn als je daarin beweegt.
Ja. Maar ben je toen meteen een ander pad gaan bewandelen? Of heb je toen nog steeds wat meer rust genomen om aan je gezondheid te werken? Of hoe is dat toen gegaan?
Dat pad dat liep sowieso al langs mijn baan in loondienst op dat moment. Ik had mijn bedrijf al ingeschreven half jaar ervoor. Dus dat had ik al gedaan. Toen was ik de vraag kwijt.
Dat is niet erg. Wel mooi dat je toen eigenlijk al een deel, dus je had al een paar klanten zeg maar opgebouwd, hè, omdat je je bedrijf nog aan had gehouden, of in ieder geval al gestart had. Mm-hmm. En ben je toen begonnen met jezelf op een bepaalde manier profileren? Ben je jezelf ergens zichtbaar gaan maken? Of hoe heb je dat aangepakt als starter in de ondernemersmarkt?
Ja, dat is een hele goeie. Hoe heb ik dat aangepakt? Ik liet het eigenlijk op me afkomen. Ik was wel een klein beetje actief op social media en ook mond-tot-mond reclame. Mensen die al een hele positieve ervaring hadden gehad en die ervoor zorgden dat er weer andere mensen op mijn pad werden gebracht. Daarnaast heb ik ook nog een opleiding gevolgd om op een andere manier verbinding te kunnen maken in de energie. Dus dat je op verschillende manieren mensen kan bedienen, zeg maar. Op verschillende manieren mensen kan helpen en inzichten kan geven. Wat handgreepjes, tools kan geven. Ja.
Wat dus mooi. Het
is wel een beetje parallel, ja.
En mooi dat je daar dus je eigen netwerk, eigenlijk je eigen omgeving, je familie of vriendenkring, zeg maar, dat je die in eerste instantie daar gewoon over kon vertellen. En dat het zo eigenlijk gegroeid is, hè. Dat je dus gewoon doordat je met hun goede ervaring had gedaan, dat zij het dan weer doorvertelde. Van, je moet misschien eens een keer bij Patricia zijn.
Dat is eigenlijk heel eerlijk. Het zijn niet eens vrienden en familie geweest.
Oké.
Okay. Eerder vreemde mensen. Eerder vreemde mensen. Of moeders van kinderen op school bijvoorbeeld. Waarmee je in gesprek raakt en die dan toch durven door te vragen en openstaan voor een andere kijk op het leven. Want dat is het eigenlijk. Hè? Als je kantoor bent, hebt, is dat vrij gebruikelijk. Maar als je dit werk doet, mijn passie doet, dan is dat toch meer van, niet iedereen vindt het fijn. Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk ook, hè, we trekken natuurlijk mensen aan die bij onze visie passen, in principe. Dus wil je wat meer delen over wat jouw pad dan is, of hoe jij het ziet?
Nou, mijn pad is mij blijven doorkruisen doordat ik dacht van oké, hier mag ik 100% mee aan de slag gaan. Ik kan heel erg goed voelen. Ik kan heel goed voelen hoe iemand zich voelt. Ik kan voelen of iemand pijn heeft. Ik kan voelen hoe iemand reageert op situaties zonder dat hij al in die situatie zit. Ik zie beelden die helpend kunnen zijn voor andere mensen. Ik hoor dingen die helpend kunnen zijn voor mensen. En mijn helder weten, daar stroomt ook nog wel eens informatie doorheen wat ik kan doorgeven aan iemand.
Mm-hmm. En zijn dit niet dingen die je in eerste instantie probeert te blokkeren omdat je dat allemaal niet wil weten over iedereen?
Ik schijn het helder zien al van kind af aan te hebben.
Wauw.
Ben ik me niet heel bewust van. Maar dat voelen, dat is eigenlijk altijd al parallel gelopen. Dat je niet comfortabel voelt in de nabijheid van bepaalde mensen of in bepaalde ruimtes, dat je een energie kan voelen die niet helemaal matcht met die van jou. Dus dat helder voelen, dat is wel altijd mijn eerste kanaal geweest waarop ik mijn leven een beetje voort heb geborduurd. Dat je voelt van, hey, iets past niet bij jou en waarom dat is, geen idee, ja.
En hoe zie jij dat dan? Want we hebben natuurlijk superveel hooggevoelige mensen, hè? Dus vrouwen, maar ook mannen, die dit soort dingen herkennen. Tenminste, ik kan ook heel goed als ik bij iemand, als ik bij een cliënt de deur instapte thuis, voelde ik meteen, oké, hier hangt het huis scheef of hier is allemaal ruzie aan de gang. Ik krijg meteen kippenvel als ik daaraan terugdenk, dat ik dat gewoon zo à la minuut eigenlijk kon voelen. En daarna in het verhaal dan ook terug horen dat dat zo is. Maar hoe zie jij dat dan? Is het dan iets wat heel veel hooggevoelige mensen hebben die dus toch dicht bij hun gevoel staan en dit soort situaties of signalen heel goed kunnen oppikken, dat zij ook deze krachten hebben wat jij hebt en waar jij mee werkt?
Doordat ik hier met andere mensen over heb gesproken, weet ik wel dat er verschillende gradaties in zijn in het voelen. Hè? Dat je wel inderdaad zo'n energie in een ruimte kan voelen, goed voor jezelf kan voelen of iets wel of niet goed voor je is. Of energie kan voelen in een huis. Maar ik kan echt in het gevoel van een lichaam stappen van iemand. Ik kan voelen wat er gebeurt in het lijf. Een voorbeeldje te noemen, toen ik wat mijn werk betreft nog in mijn kinderschoenen stond, had ik een buurvrouw die een heel ziek kindje op de arm had. Het kindje kon nog niet praten. En die moeder zegt van, ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ja, en ik voel gelijk, het kind heeft oorpijn. Dus ik durfde dat ook te benoemen. Het kindje heeft oorpijn. En ik kon ook precies voelen hoe die oorpijn stroomde van het een naar het andere oor. En hoe dat dan verliep, zeg maar. Ik zeg, misschien kan je er iets mee als je naar de huisarts gaat om dat even na te laten kijken. Maar dat is niet iedereen kan ook praten die pijn heeft. Ik kan het voelen, ik kan informatie zien. Ik weet niet of iedereen dat op deze manier kan. Als je met een hooggevoelig iemand hierover praat, soms herken ik dingen bij andere mensen en denk van, boah, dat is bij mij nog wel een paar gradaties hoger. Mm-hmm. Dus hoe zie ik dat bij andere mensen? Ja, kan je dat verdiepen? Ik denk het haast van wel, als je daarvoor open staat om hier meer mee te kunnen doen. Ik weet ook mensen dat er mensen zijn die hier heel veel last van hebben, hè? Dat ze niet weten hoe ze zich hiervoor af kunnen sluiten. Ik heb dat zelf ook gehad.
Mijn volgende vraag aan jou precies. Van hoe kun je nou ervoor zorgen dat je niet alle signalen van iedereen binnenkrijgt?
Ik werd me ervan bewust dat ik zo gevoelig was. Toen was ik een jaar of 19, 20, denk ik. Dat ik met een hele positieve, goede bui naar de stad ging. Om daar lekker te gaan shoppen. En ik liep langs iemand. En mijn moed sloeg helemaal om naar boos, gefrustreerd. En ik kon ook niks meer. En ik kreeg het ook niet weg, dat gevoel. Dat heb ik gelukkig niet meer. Ik heb dat wel geleerd om bewust in een gezelschap te zitten of bewust naar buiten te treden en mij ervoor open te stellen wanneer ik dat wil. Dat ik kan beslissen van nu wil ik het wel en nu wil ik het niet. En als ik het toch op de een of andere manier heb opgepikt, dat ik het ook kan afgeven, kan laten wegstromen, zodat ik er geen last meer van heb. Ik heb sowieso altijd water bij de hand als ik in een sessie zit, of meestal ook als ik op pad ben, dat ik het sowieso even kan wegdrinken, ook emoties voelen van andere mensen. En soms komen ook tranen in een gesprek van de ander via mij naar buiten. En dat benoem ik dan ook. En ik zeg van, nou, ik neem even een slokje water, want ik voel je verdriet. En dat mag, bij mij mag dat even weg, want anders kan ik gewoon niet praten. Kun je niet het verhaal vertellen wat voor die ander nodig is om te horen. Dus er zijn wel wat manieren om je daarvoor te beschermen. Of om ervoor te zorgen om het van je af te krijgen.
Ja. Ja, zelf werk ik als ademcoach ook heel erg met hoe kun je nou de energie van je afspoelen en dergelijke. En dan is een van die dingen inderdaad, hè, dat je heel bewust de douche instapt en letterlijk alle energieën van je lijf, zeg maar, voelt over je lichaam, zeg maar, het doucheputje in ziet stromen. En dat je dat ook bij wijze van nog even in jezelf uitspreekt van, hè, alles wat niet van mij is, dat verlaat nu via het doucheputje ja, mijn lichaam of mijn hoofd of wat dan ook. En ik weet natuurlijk ook dat de kracht van vuur bijvoorbeeld, hè, is ook heel erg reinigend en ja, helend, of hoe zeg je het. Ja, mooi. En ik denk wel ook heel, heel waardevol het werk, maar ook wel heel, kan ook heel zwaar zijn, want er komen natuurlijk ook hele zware en moeilijke boodschappen soms naar boven, of hele confronterende stukken, kan ik me voorstellen.
Confronterend wel.
Ja.
Confronterend wel. Ik zie bijvoorbeeld geen dood. Ik zie geen overlijden van mensen. Daar word ik voor beschermd. Maar het is, of het kan niet altijd leuk zijn voor iemand om te horen wat ik mag delen. Mensen die dan toch met bepaalde verwachtingen een gesprek, een sessie instappen. En dan toch iets heel anders krijgen, omdat ze dat nodig hebben om te horen. Maar het is wel de manier van brengen die de muziek maakt. Dus eigenlijk de toon die de muziek ook maakt. Hè? Dat is wat ik altijd terughoor wanneer mensen uit een sessie komen, dat ze de energie zo fijn vinden, de energie zo zacht vinden. En ja, als ik het ook ergens niet mee eens ben dat er een bepaalde toon wordt gebruikt, dan zeg ik ook van, jongens, dat mag even op een andere manier. Dus ik ga niet alles precies daarna kouwen, omdat ik het, ja, dan vind ik het gewoon niet passend. Dus het kan best een pittige boodschap zijn soms, of een boodschap zijn die je niet hebt zien aankomen. Maar ja, de manier waarop je mag vertalen, dat is wel een bijdrage daarin. Je kan niet zeggen, je kan niet zeggen. Dus, ja.
Ja, heel mooi dat je dit deelt. Ja. Kijk, en je zegt, hè, als mensen een sessie dan bij je doen, wil je wat delen over wat voor soort sessies je geeft en of daar een verschil in zit, zonder dat je je prijs of iets dergelijks meer noemt, want ik denk dat die gewoon op je website staan. Dat is het handigst voor mensen om daarnaar te kijken. Maar wat voor soort sessies geef je?
Ja, ik maak, zoals ik het noem, zijn mijn engeltjes, maar ik noem ook wel eens het woord universum, om het wat breder te trekken. Alles is toch energie. Maar ik kan ook verbinding maken met de ziel van iemand. Dus ik kan ook energetisch in gesprek zijn met iemand, zonder dat die persoon tegenover mij zit. Dus ik luister naar informatie, ik zie informatie, ik voel informatie. En of dat nu vanuit het universum komt en van de persoon zelf, dat loopt bij mij een beetje door elkaar. In het verleden heb ik die wel losgekoppeld van elkaar. Dan was het een reading of een soul reading. Dus dat je met de zielsafstemming bezig bent. Maar ja, alles is energie. Dus of je met helende energie werkt om door het lijf in te laten stromen. Of ik werk met de energie om te luisteren. Of ik ben in gesprek met de ziel. Of ik kijk naar een foto om op die manier contact te maken met iemand. En op die manier energie te vertalen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus ja.
En
een beetje antwoord op je vraag.
Ja, goed. We zijn natuurlijk super open nu ook in gesprek, hè, over dit thema. Als ik naar mezelf kijk, hè, en hoe ik 10 jaar geleden was. 10 jaar geleden was ik 25. En toen geloofde ik in al deze dingen niet die ik nu doe en die ik zelf geleerd heb, ook al als ademcoach en dergelijke tijdens de opleiding. Ik heb natuurlijk zelf ook reiki ervaren, heb natuurlijk ontzettend veel dat ik weet ook over de helende kracht van de energie en wat het doet op je lijf. Wat zou je zeggen tegen mensen die ja, dus een beetje zo in die categorie zaten zoals ik 10 jaar geleden en hier nog niet... ja, nog niet echt weten wat ze hiermee zouden kunnen of zo. Zou je daar iets tegen zeggen? Of zou je gewoon dat helemaal loslaten en denken, hun tijd komt misschien ooit wel? Of,
Ja, ook een beetje van de nieuwsgierigheid af van die andere mm-hmm. persoon. Ik ben niet daar om iemand te overtuigen of iets wel of niet goed voor ze is. Hè? Dat is een vrije keuze. Dus ik merk het wel of er een nieuwsgierigheid is van iemand om daar meer over te delen. En soms komt er een vraag en daarna stopt het verhaal. En dan is die ander ook gelijk weg. En dan is het helemaal prima. Als je me dit 10 jaar geleden had gevraagd, dan had ik me wellicht ook meer moeite gedaan om... Ja, moeite. Klinkt zo, klinkt zo cru, hè? Maar dat je dan denkt, oh, ik wil dat bewijzen. Ik wil iemand graag de andere kant laten zien. Ja. Maar dat heb ik helemaal losgelaten. En als het zo mag zijn, dan komt die ander wel weer op een x-moment op mijn pad. Of wellicht iemand anders, omdat de energie een betere match is.
Ja. Wat is het dan zo dat je ook iets met trajecten bijvoorbeeld werkt? Of doe je vooral losse sessies met mensen? En als ze het fijn vinden, komen ze nog een keer terug bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ik werk niet met trajecten. Ik krijg die vraag overigens echt wel regelmatig.
Ja.
Maar daar doe ik nog altijd niks mee.
Ja, ik kan me voorstellen dat het fijn is om op wat langere tijd bepaalde begeleiding of zo te krijgen. Hè? En ja, dat eigenlijk.
Ja, dus vooralsnog is het inderdaad hoe de behoefte is van iemand. Dat ze me altijd... kunnen berichten en een sessie inplannen, maar nog altijd geen traject, nee.
Ja, en ik denk natuurlijk de mensen die deze podcastaflevering luisteren, die zullen ook die bepaalde nieuwsgierigheid hebben naar jouw verhaal en naar wat je doet. Dus de uitnodiging is ook om vooral nog even door te luisteren, want ja, ik denk dat er nogal wat meer moois gedeeld gaat worden in deze aflevering. Nu weet ik toevallig dat jij ook een opleiding aan het volgen bent tot herborist. Zou je daar wat over willen delen? Want ja, het is niet een term die heel vaak voorbij hoort komen.
Nee, klopt inderdaad. Het is voor mijn gevoel ook nog best onbekend in Nederland. Terwijl die opleiding mm-hmm. toch echt wel een tijdje bestaat. Dat is ook van origine een Belgische opleiding die ik aan het volgen ben. Ik ben bijna klaar. Mijn tweede jaar, daar moet ik nog een eindwerk voor maken. En dan stap ik mijn derde jaar in als meesterherborist. Ik werk met planten. Met planten en kruiden en met de helende kracht ervan, die een bijdrage is voor ja, je hele menselijk wezen.
En wat doe je dan daar uiteindelijk mee als je de opleiding hebt afgerond? Of misschien ben je dat er nu al aan het implementeren?
Je werkt met, mag je officieel niet hardop zeggen natuurlijk, hè, de geneeskrachtige werking van de planten en de kruiden. Ja, die kan je op allerlei manieren inzetten. Op dit moment maak ik er zelf zalven van. Dus ik weet hoe ik extracties kan maken van de kruiden. Of ik maak er een tinctuur van die een bijdrage kan zijn voor het lichaam. En alles wat ik niet weet, dat zoek ik op. Het is al een hele uitgebreide opleiding. En nog heb je het gevoel dat je in je kinderschoenen staat. Omdat er is nog zoveel meer om te leren over wat een bepaald kruid voor jou kan doen. Of welke combinatie kruiden iets voor jou kunnen doen.
Ja, je zegt dat mogen we niet uitspreken, maar ik denk dat we dat een beetje mogen gaan loslaten in deze wereld. Want als je heel veel jaren terug gaat kijken, hè, toen bestonden er geen synthetische medicijnen. Hè. Big Pharma bestond toen nog niet, maakte er ook geen winst op en allemaal die dingen. Over onze rug, hè, over onze gezondheid, laten we dat maar gewoon ook even benoemen, want het is gewoon zo. En toen werkten ze ook met dat wat er in de natuur was. Of dat dan plantjes waren of bloemen of weet ik wat er allemaal groeit en bloeit. En wat daar de werking van is, daar ben ik dus echt helemaal een leek in. Maar ja, ik vind dat wel super interessant. En zijn daar bijvoorbeeld dingen waarvan je kan zeggen, nou, dat is wel leuk voor de luisteraar om te weten. Bepaalde weetjes of tips over bepaalde soorten planten of iets dergelijks. Iets wat heel makkelijk of praktisch misschien is.
Nou, als eerste komt lavendel in mij naar boven. Dat is echt een heel dankbare plantkruid wat je kan inzetten. Het is heel rustgevend. Maar dat is ook een van de enige kruiden die je als etherische olie puur mag gebruiken op je huid om te ondersteunen. Ik druppel het bijvoorbeeld als ik wat moeite heb om in slaap te komen of last heb van muggen zelfs. Lavendel op mijn hoofdkussen voor mijn rust en om muggen uit mijn buurt te houden. Dus dat is wel een hele dankbare om te gebruiken en die is sowieso multifunctioneel om in te zetten. Heerlijk verzacht. Ik gebruik het ook in mijn voetenbadje 's avonds met wat magnesium erin, wat epsomzout erin. En dan een combinatie met tea tree. En dat is ook weer heel ontsmettend. En dat is een andere etherische olie die je ook puur op je huid mag gebruiken. Dus er zijn eigenlijk twee van alle soorten die er zijn, die het minste kwaad kunnen als je dat puur gebruikt. Dus want er zijn zoveel vormen waarin je kruiden kan gebruiken. Wat ik zeg, etherische olie maak ik overigens niet zelf, omdat het proces gewoon heel ingewikkeld is. Je hebt hydrolaten die je kan gebruiken, waarin kruiden zijn verwerkt om lekker te verfrissen of je gezicht schoon te maken of om toe te voegen in een maskertje of zo. Tincturen heb je, masseraten heb je, maar je kunt ook een infusie maken van kruiden die ik noem het dan thee, die je als thee kan drinken, maar het heet een infusie die een weldaad is voor je lijf. Je kunt pakkingen maken, er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden.
Ja, mooi. En dan ook hele praktische tips, dat is wel heel handig, want veel mensen, zeker nu in de zomer, hoor ik het overal om me heen. Heb je geen tip voor met die muggen en zo?
Nou, lavendel, ik heb geen last meer gehad van een mug om mijn hoofd heen, dus een druppeltje op het hoofdkussen en voor de slaap, voor de rust, goed, maar ook voor de muggen.
Ja, en lavendel hoor je natuurlijk vaker, hè, dat het rustgevend is of zo, worden ze ook verkocht in de... in de producten, zeg maar, die je gewoon in de winkel kunt kopen. Maar dit is dan nog wat gezonder, zeg maar.
Ja, is ook zo. Ja, je hebt ook synthetische olie, hè. Niet alle etherische olieën zijn goed. En sowieso nooit puur innemen.
Heel goed dat je hem deelt. Dus niet drinken, bedoel je.
Alles wat drijven blijft, ja precies, alles wat blijft drijven op je water, niet inwendig nuttigen alsjeblieft. Het kan zoveel schade aanrichten.
Ja, fijn dat je deze deelt. En ik ben ook heel benieuwd verder, hè, hoe dat gaat zijn met je opleiding, want je rondt hem nu binnenkort af, hè, in november volgens mij.
Ja, ik moet mijn eindwerk binnen 2 weken inleveren en dan heb ik mijn verdediging begin november, ja.
Wat goed. Ja, super. Ja. Ja, je bent er ook heel veel mee bezig geweest de afgelopen tijd. Heb ik gezien, de afgelopen jaren, hè, zijn het geweest.
Ja.
En ga je dan in de toekomst ook iets daarmee doen, als in workshops bijvoorbeeld? Is dat iets waar je nu al over na aan het denken bent? Want ik kan me voorstellen, hè, ik ben dan iemand die aan bospadsessies doet, hè, dat ik met mensen de natuur in ga. Maar ik kan wel wat vertellen over de natuur aan zich en het effect daarvan op onze gezondheid. Maar ik kijk soms wel naar die planten en dan denk ik, ja, ik zou het best interessant vinden om dat te weten wat dat dan is. En of dat dan handig is, mag je dat aanraken, wat gebeurt er dan? En dat soort dingen allemaal. Maar daar weet ik natuurlijk dat er andere mensen zijn die of een natuuropleiding gevolgd hebben. Of dus inderdaad jouw opleiding. Ik kan me voorstellen dat het wel heel leuk is om zoiets te doen. Maar misschien ben je daar nog niet... over uit, dat kan natuurlijk.
Zo'n wandeling is altijd leuk, maar weet wel dat als je een wandeling van, ik zeg maar wat, 2 uur hebt gepland, dat het best kan zijn dat je maar 500 meter hebt gelopen, omdat je zoveel interessante plantjes en kruiden tegenkomt onderweg. Dus zo'n kruidenwandeling is zeker ook heel interessant. Ik heb ook nagedacht over workshops. Om die te geven, maar ik weet nog niet precies welke invulling ik daaraan wil geven. Want je kan producten maken, maar als je wat ingewikkeldere recepten gaat maken, heb je weer kookplaatjes nodig en dan heb je weer, dan zit je weer met de hygiëne en met brandveiligheid en ga zo verder. Dus ben ik wel van plan, maar ik weet op dit moment nog niet hoe ik de invulling aan ga geven.
Dat is gewoon zo leuk. Dat is ook helemaal oké.
Ja, maar dat is wel heel leuk om informatie te delen. Vooral ook hele laagdrempelige dingen die je ja, echt heel gemakkelijk kan klaarmaken. Waar je zoveel profijt van hebt. Een klein rollertje voor als je hoofdpijn hebt. Of een magnesiumboter maken voor jezelf. Als je last hebt van pijnlijke spieren. Of restless legs hebt. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon zo leuk dat je het... Ja, je kan het gewoon zelf maken. Meukvrij. Dan hoef je niet meer naar de winkel. Een paar basisproducten en je kan zelf aan de slag.
Ja, en ik denk dat het vooral essentieel is dat je weet... of dat je dan kunt delen met mensen van... wat is dan meukvrij, hè? Want ik bedoel... Ik ga me daar niet in verdiepen en dat doe ik bewust niet, omdat ik het gewoon te complex vind, al die stoffen en zo. Maar ja, je ziet wel eens mensen voorbij komen die dat dan, die dat dan helemaal uitpluizen. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn, want wat is meukvrij?
Voor mij is meukvrij als er meer dan de ingrediënten op staat die je hebt gebruikt aan ingrediëntenlijst, dan weet je al 100% zeker dat het niet meukvrij is.
Mm-hmm.
Dus dat is voor mij meukvrij. Ik weet gewoon zelf wat trends stoppen. Het zijn gewoon basisproducten. Een jojobaolie of een amandelolie. Het is gewoon jojobaolie of het is amandelolie. Of kasterolie. Of ja, hondenolie wordt dat ook wel genoemd. En dan heb je gewoon de etherische oliën. En dat zou ook alleen al die ingrediënten erop moeten staan die je verwacht bij een etherische olie. Als het lavendelolie is, hoort er gewoon een lavendelolie in te zitten. Of lavendel. En voor de rest, ja, geen... ik weet de namen niet eens. Dus alles wat zwaard, zeg maar. Ja, dus je weet wel precies waar je op moet letten, wat belangrijk is om te gebruiken, ja.
Ja, en je maakt die producten... die kleine zalfjes voor je. Maak je nu al voor jezelf? Of een rolletje of iets?
Ja. Zeker. Ik heb hier zoveel producten staan. Allerhande potjes in verschillende groottes en maten. Maar ik merk het ook hier thuis. Dat mijn man en mijn dochter dat ook fijn vinden om te gebruiken. Het voelt gewoon heel anders. Het voelt gewoon lekker zacht. En het irriteert niet. Dus ik maak van alles zelf. Van een gezichtscrème tot een masker tot een... deodorant, voetencrème, noem het maar op. Noem het maar en ik heb het al gemaakt.
Ja, en heeft dit dan ook bijgedragen aan jouw eigen gezondheid de afgelopen jaren? Want je bent natuurlijk ooit uitgevallen met een burn-out en je lichaam die protesteerde gewoon volledig. Daarna ben je een ander pad ingeslagen. En hoe is het de afgelopen jaren je gezondheid erbij? Gebruik je dan ook echt dit soort middelen als toevoeging?
Ja, ik merk wel dat er steeds meer inzicht komt in hoe makkelijk dingen te maken zijn. Dat het ook makkelijker wordt voor mij om het ook zelf te gebruiken. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik voor de laatste keer zelf een gezichtscrème heb gekocht. Omdat het gewoon heel makkelijk is om het zelf te maken. Hm. Ja, je weet gewoon wat erin gaat. En mijn huid is heel erg gevoelig. Dus als ik ook iets anders gebruik, dan heb ik er gewoon direct last van.
Ja. Ja, mooi dat je dat kan. Ik doe het je niet na.
Misschien komt er een moment dat het wel zo is.
Ik kreeg nu voor mijn verjaardag twee potjes van iemand. Inderdaad, een zelfgemaakte deodorant en een... als ik nu de naam ga uitspreken en het verkeerd zeg, dat is natuurlijk ook super onprofessioneel. een of ander wonderzalfje noem ik het maar even voor inderdaad gevoelige huid die met eczeem of met acne of wat dan ook bedekt is. Iets met candela nog wat.
Calendula. Ja.
En dat vond ik wel heel knap dat ze, ik weet dat diegene van wie ik het heb gekregen, die maakt dus ook dit soort producten zelf en die is ook helemaal overgestapt. Allemaal meukvrije producten. Ik heb trouwens met haar ook een podcast opgenomen, al heel lang geleden. Die is daardoor ook, haar gezondheid en haar PMS-klachten zijn toen ook. Haar long-covid-klachten en PMS-klachten zijn verdwenen. En sindsdien leeft zij dus ook veel holistischer en bewuster. En met gewoon oog wat is gezondheid nou? Hè? En hoe voed je letterlijk qua eten, maar ook met wat voor producten en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
Mooi, hè? Ja. Ja. Eigen toevoeging.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik weet niet. Is er nog iets wat je zou willen delen over jouw reis naar de gezondste versie van jezelf? Is daar nog iets wat je zegt van, dat wil ik mensen nog meegeven? Dat is eigenlijk life-changing geweest voor mij.
Ja, vertrouwen op je gevoel, op je eerste ingeving. Dat echt wel je leidraad mag zijn. Zodra je hoofd ertussenin komt, dan luister je niet meer naar je gevoel. Dus echt die split second, wat energie, wat je intuïtie, wat je buikgevoel je laat zien, laat horen, laat voelen, dat je daar gewoon op durft te vertrouwen. En ondanks dat je niet weet waar je dat naartoe brengt of naartoe beweegt, ja, dan ben je gewoon op de goede weg.
En dat is juist wat voor mensen zo moeilijk is, hè? Want die split second, die is er bij mensen. Die intuïtie, die is er gewoon. Die hebben we allemaal. Hè? En die zegt gewoon van stop nu met je loningsbaan en het komt wel goed. Maar vanaf daarna, die 10 seconden daarna, dan begint het hoofd. Hè? Die gaat dan zeggen, ja nee, je gaat toch niet je zekerheid opgeven. En dan komen de gedachten financieel en dit en dat. Ja, eigenlijk is jouw advies, hè, wat ik ook wel vaker meegeef, van als je dat dus gevoeld hebt, dat intuïtieve dingetje, noem ik het maar even, vertrouw daar dan op. En dan komt het daarna, vallen de stapjes wel, precies. Komen de stapjes wel. Ja,
precies is dat.
Is er iets waarvan jij zegt, daardoor wordt dat makkelijker om dat te volgen? Ik zou dan heel simpel zeggen, gewoon het doen, maar gewoon...
Dat is het
volgen,
ook.
Ja.
Doordat je zelf positieve ervaringen gaat krijgen door het te doen, wordt het wel steeds gemakkelijker om daarop te vertrouwen. En ja, dat je zelf in dat warme bad kan gaan, lekker kan gaan bewegen, omdat je weet, je leert weten dat het altijd goed komt.
Ja, mooi. Mooi dat je deze
deelt. Dat jouw vertrouwen... Dat geeft gewoon een boost aan jouw vertrouwen.
Ja. Ja, omdat je dan ook gaat zien van... Hé, er komen echt andere dingen op mijn pad. En ik herken dat natuurlijk zelf ook iedere keer weer opnieuw. Hè? Als ik een moeilijke, echt een gigantisch moeilijke keuze maak... wil niet zeggen dat daar dan niet een proces in eerste instantie van afgaat... van toch hè, de voor- en nadelen afwegen. Maar als ik op een gegeven moment die keuze en die knoop... in alle zwaarte toch heb doorgehakt... Daarna begint het ineens weer te stromen. Komen er kansen op mijn pad.
Precies.
Fijne mensen. Andere mensen. En denk ik, oh, waarom bleef ik nou zo vastzitten in die misère? Want dat is natuurlijk, hè, je blijft heel lang dan daarin hangen. In dat negatieve, minder fijne gevoel.
Klopt.
Maar dat doen we zelf.
Ja, dat klopt. Als je er ruimte aan kan geven. Hè?
Ja.
Je hoeft niet altijd alles direct te weten. Ons hoofd vindt dat natuurlijk fijn, hè? Een bepaalde schijnveiligheid die je dan krijgt. Mm-hmm. Maar
controle, als die jij... dat niet is.
Ook dat, precies. Als jij zelf ruimte kan geven eraan en jezelf toestaat om dit zich verder te laten ontwikkelen, dan ben ik ervan overtuigd dat het leven een stuk gemakkelijker wordt.
Ja, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om deze podcastaflevering mee af te sluiten. Dank je wel voor dit waardevolle verhaal. En als mensen jou willen bereiken, wat is dan de way to go om jou te bereiken?
Dat kan via mijn website, serendipity-by-patricia.com. Of via mijn internetpagina met de... internet zeg ik. Nou, mijn internetpagina. Mijn Instagrampagina met dezelfde naam. Of gewoon op Facebook. Maar ik denk, als je het contactformulier via mijn website invult, kom je altijd in mijn mailbox terecht. En ik reageer binnen 24 uur met een berichtje terug.
Helemaal goed. Ik ga sowieso jouw website en jouw Instagrampagina toevoegen aan de podcastbeschrijving, zodat mensen jou kunnen vinden. Ik wil jou ontzettend bedanken, want ik vond het een heel fijn, rustgevend gesprek. Hè? Er mag ook wel eens een keer een fijne energie erin zitten. En ik denk dat natuurlijk ook is waar jij natuurlijk mee werkt. En misschien dat ook is waar... wat dat met deze uitstraling zeg maar doet. Dat vond ik wel heel fijn.
Ja, dankjewel.